Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De wereld.
Buongiorno, goedemorgen. Vandaag om 3:00 vanmiddag dan is de aftrap van de Italiaanse presidentsverkiezing. Wie wordt de opvolger van Mattarella? Mario Draghi wordt inmiddels genoemd. Berlusconi is verbrand. Wat ik ermee bedoel, dat hoor je in het gesprek met Thijs Reut. Een gesprek dat voor het weekend al is opgenomen, maar dat nog steeds heel erg actueel en interessant is als je meer wil weten van de procedure. Hoe verlopen de Italiaanse presidentsverkiezingen? En waarom maak je meer kans als je naam eigenlijk nog niet genoemd wordt dan wel? Thijs Reuten is Europarlementariër namens de PvdA, zit in de SED-fractie, heeft een Italiaanse moeder en om al die redenen is hij buitengewoon geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Italië. Ontwikkelingen die vandaag extra actueel zijn. Luister mee met ons gesprek.
Ja, mijn moeder is in Italië geboren, in de provincie Lucca. En ik kom daar al mijn hele leven, dus ik heb ook wel echt wat met mijn tweede land, zal ik maar zeggen.
En nu wordt er dus een stembusgang georganiseerd binnen een parlement voor een president. Hoe gaat het eruit zien?
Ja, het begint maandag allemaal. Het kunnen meerdere rondes zijn. De verkiezingen zijn inderdaad door de Senaat en door de Italiaanse Tweede Kamer. Plus een aantal regionale afgevaardigden, 3 per regio. En van 1 regio eentje. De kleine regio Val d'Aosta heeft 1 afgevaardigde. En 5 senatoren die voor het leven benoemd zijn stemmen ook mee. In totaal maximaal 1009 stemgerechtigden. In de stemming werkt het zo dat je in de eerste, tweede en derde ronde alleen met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal stemgerechtigden gekozen kunt worden. In de vierde ronde gaat dat naar een gewone meerderheid van de helft plus 1. Maar het is dus in COVID-tijd weer een extra complicatie dat het kan zijn dat een flink aantal stemgerechtigden er niet is. Maar je moet wel de helft of in de eerste 3 rondes 2/3 halen van het totaal aantal stemgerechtigden. Dus dat kan ook best lastig worden.
En dat betekent ook dat er achter de schermen heel veel handjeklap is. Misschien nog wel meer nu door COVID. En dat er allerlei backup plannen en scenario's worden voorbereid.
Ja, want het is dus heel moeilijk om je eigenlijk al van voldoende stemmen te verzekeren in de eerste ronde. Ik verwacht niet dat dat gaat lukken deze keer, dat een kandidaat in de eerste ronde al die vereiste stemmenaantallen haalt. Overigens zijn er ook verkiezingen geweest in het verleden die maar liefst 23 rondes hebben geduurd. Dus dan ben je nog wel even bezig. Maar inderdaad, er wordt nu al natuurlijk volop gesproken achter de schermen door coalities. Eén vaste regel in Italië is wel dat als je naam op dit moment, een paar dagen voordat het circus begint, genoemd wordt en al heel erg prominent circuleert, misschien zelfs al officieel gezegd wordt dat je al kandidaat bent, dan word je het eigenlijk nooit.
Er wordt gezegd in Italië dat Berlusconi zich terug gaat trekken. Heb je dat nog meegekregen?
Ja, maar ik denk dat hij dat niet wordt. Dus dat zou. Ik kan de luisteraars geruststellen, die gaat het niet worden. En dat lijkt me ook heel onverstandig en slecht voor iedereen. Je hoeft maar zijn Wikipedia te openen en dan zie je wat voor een track record de man heeft. Maar nee, die gaat het niet worden. Dat is dan zogenaamd een kandidaat om da bruciare, om te verbranden. En dat zou dus kunnen dat rechts op een gegeven moment zegt, nou ja, dat is van tafel. Maar wij hebben een misschien wel acceptabelere rechtsere kandidaat.
Ja.
Dat zou bijvoorbeeld Cassini kunnen zijn.
Je geeft al aan, er zijn meerdere rondes mogelijk. Eerste ronde dat het daarin beslist wordt, dat lijkt dus niet waarschijnlijk.
Ja, afhankelijk van het aantal rondes begint men natuurlijk op maandag. Als het vlot gaat, dan kunnen er op één dag ook meerdere rondes plaatsvinden, uiteraard. Maar als het echt langer gaat duren, dan nou, richting 4, 5, 6 stemrondes. Dan worden het natuurlijk meerdere dagen. Dus dan kan het, nog wel even duren. Maar in principe is de agenda vrijgemaakt, in ieder geval de hele maandag, om dit te doen. Omdat ook al die kiesgerechtigden naar Rome moeten komen. Die regionale afgevaardigden ook, maar ook de twee kamers moeten samenkomen. Dus dat vereist ook wel een hele organisatie, zeker ook weer in COVID-tijd.
De bevoegdheden van een president in Italië, wat mag hij of zij?
Nou, hij heeft een aantal volledige bevoegdheden die echt aan hem of haar zijn. Dat is onder andere het benoemen van 5 senatoren voor het leven. Die 5 die ik al noemde, die ook stemgerechtigd zijn bij de presidentsverkiezingen. Die zijn dus voor het leven benoemd. Dat zijn meestal mensen met een lange staat van dienst. Die mag hij zelf benoemen, die 5 senatoren voor het leven. 5 constitutionele rechters mag de president benoemen. De president kan gratie verlenen op bepaalde straffen. Dan zijn er nog andere formele bevoegdheden die hij wel heeft of zij, maar die wel echt ook goedkeuring en inhoudelijk door de regering moeten worden voorbereid. Goedkeuring van de regering moeten hebben. En dan zijn er nog een hele serie wat meer ceremoniële bevoegdheden die ook eigenlijk allemaal afhankelijk zijn van regeringsgoedkeuring. Het is wel zo in Italië dat de relatieve macht van een president toeneemt naarmate de regering, of de regeringscoalitie eigenlijk, de parlementaire meerderheid, zwakker is. Dus daar zit niet, er zitten ook wel verschillen in hoeveel invloed een president heeft, of eigenlijk krijgt, zo je wilt, door de stabiliteit in het parlement.
Dus niet zoveel macht als de Franse president, maar ook weer niet zo ceremonieel als de Duitse president.
Nee, want in zo'n situatie van instabiliteit is de figuur van de president, kan de figuur van de president ineens vrij belangrijk zijn. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld toen de regering Monti is aangetreden. Dat is echt een invloed van de president geweest. Die heeft gezegd, ja, er moet nu echt iets gebeuren. We gaan geen nieuwe verkiezingen houden. Deze man moet het gaan doen. En ook na verkiezingen in 2013 en 2018, toen er sprake was van in principe in Italië die ongebruikelijke chaos en verwarring, heeft de president daar ook best wel een stevige rol in gespeeld.
De Europese rol voor de president, is die er?
De president heeft natuurlijk in die ceremonie bevoegdheden wel een rol. Ontmoet ook andere staatshoofden. Maar als het gaat om de politiek, als het gaat om het onderhandelen op Europees niveau, dan is dat echt in de Italiaanse context, dus anders dan de Franse context, aan de regering, aan de premier. Dus in die zin is het meer een staatshoofd, zoals je dat ook in Duitsland bijvoorbeeld hebt met de Duitse president, met wellicht weer ietsje meer formele bevoegdheden dan de Duitse president. Maar in ieder geval speelt de president van Italië geen rol als het gaat om de Europese Raad, maar spreekt natuurlijk wel met andere staatshoofden en ontvangt ook regeringsleiders en ministers en bijvoorbeeld ambassadeurs van andere landen.
Er wordt veel gezegd en geschreven over de stabiliteit van Italië, dat Draghi, ondanks dat hij op een technocratische manier premier is geworden, dat hij voor een enorme stabiliteit in Italië heeft gezorgd. Italië deed ineens ook weer mee op het grote Europese politieke toneel. Alsof dat heel vanzelfsprekend was. Macron en Draghi proberen zo nu en dan een Frans-Italiaanse as te vormen. Hoe kijk je naar die stabiliteit van die regering en die afhankelijkheid van één persoon?
Ja, ik denk dat het in voor Europa en dus ook voor ons in Nederland heel belangrijk is dat de regeringen van grote landen zoals Italië, dat die stabiel zijn, dat je daar een beetje op kunt rekenen. En ook voor het evenwicht binnen Europa is het goed dat het niet alleen Frankrijk en Duitsland zijn die de toon zetten, maar dat je af en toe ook die andere landen, en Nederland is ook, zeker sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, een van de grote landen, maar dat je daar gesprekspartners hebt waar je van op aan kunt. Daarnaast is een stabiel Italië en een Italië wat goed en ook met hervormingen werkt aan herstel na de coronacrisis, maar ook aan economische hervormingen. Zo'n stabiel Italië is ook goed voor Europa, want Italië is uiteindelijk ook nog steeds een hele grote economie en ook binnen de EU voor Nederland een heel belangrijke handelspartner. Dat het afhankelijk is van één persoon, dat is ook Italië. Dan kan ineens iemand op een plek terechtkomen waarvan iedereen zegt, dat is goed, dat geeft stabiliteit, daar kan ik ook mee werken. waar iedereen ook eigenlijk vertrouwen in heeft. Ja, en dan kan ineens ook de sfeer in het land veranderen. Dat heb ik ook gezien. Dat hoor ik ook van vrienden die ik spreek. Die zeggen, ja, fantastisch dat Draghi er is. Want eindelijk doen we ook weer mee in de zin dat we gerespecteerd worden. Dat het ook, Italië is niet meer alleen maar het land waar voortdurend brandjes geblust moeten worden. Nee, we blazen ons partijtje mee.
Hoe kan het nou dat vlak voor die verkiezing het nog steeds onduidelijk is of Draghi president wil worden of niet?
Nee, hij zelf wil het misschien wel, hè, want hij heeft... nogmaals, ik zei al, als je naam te vroeg genoemd wordt, dan word je het niet. Hij heeft natuurlijk zelf zeker niet gezegd, ik wil dat doen. Maar het zou best kunnen dat hij dat zelf wil. Maar eigenlijk hebben heel veel partijen, en ik denk ook Italië en ik denk ook Europa, er belang bij dat, hoewel het nog niet eens zo heel lang meer duurt dat er weer verkiezingen zijn in Italië, dat Draghi eigenlijk op zijn post blijft als regeringsleider. Omdat de verwachting is dat als hij zou vertrekken en president zou worden, wat op zichzelf niet slecht zou zijn, omdat hij zo'n figuur is, hè, die veel vertrouwen heeft en veel partijen kan verbinden. Maar dan is de verwachting dat de Italiaanse regering vrijwel meteen weer in een crisissituatie zal belanden. En een opvolger voor hem als regeringsleider is er nog niet 1, 2, 3. Hè, eentje die al die partijen die nu de regering samen vormen kan verenigen.
En dan kan bijvoorbeeld een Macron ook gelijk weer een aantal plannen in de prullenbak gooien of tijdelijk archiveren. Want hij weet wat hij aan Draghi heeft, maar niet aan een eventuele opvolger.
Nou ja, en dat is ook weer dat Europese belang, die Europese invalshoek. Het Frans voorzitterschap heeft natuurlijk grote ambities. Dat is ook belangrijk voor Europa, omdat een groot land als Frankrijk met een ambitieuze president ook een aantal dingen weer een flinke duw kan geven in de goede richting. Daarna komt een Tsjechisch voorzitterschap met een nieuwe regering. Dus dit jaar wordt ook een jaar waarin misschien wel heel veel dingen beter kunnen worden. Waarin we heel veel dingen die al lang op een oplossing wachten kunnen gaan oplossen. En ja, dan is het inderdaad onhandig als juist in dat jaar een groot deel van de energie in Italië in ieder geval weer verloren zal gaan aan andere dingen dan samen proberen oplossingen te zoeken.
Mijn beeld van een presidentskandidaat in Italië is dat het een man is van minimaal 80 jaar en actief in de politiek geweest sinds de jaren 60. Minister geweest ergens in de jaren 80 ten tijde van de Koude Oorlog en nu een laatste kunstje gaat vertonen. Ja. Als je kijkt naar de namen, de kandidaten die we serieus moeten nemen, zitten daar veel oude mannen bij?
Nou, dan zitten die er ook zeker weer tussen. Aan de andere kant hoor je ook steeds meer in Italië het geluid, dat hoor ik ook met die ik spreek, die zeggen, ja, het zou nu in Italië toch ook wel eens tijd zijn voor een vrouw op die plek. En of het nou een vrouw of een man wordt, alsjeblieft, nou niet iemand die al bij aantreden hoogbejaard is, eind 70, begin 80. Men heeft ook wel behoefte aan aan een iets andere uitstraling, een iets ander beeld. Maar die oudere mannen met een lange staat van dienst, die zitten zeker nog tussen de namen die op het lijstje staan. Maar er worden ook namen genoemd van vrouwen. Bijvoorbeeld Marta Cartabia, rechter, nu minister van Justitie, zeer gerespecteerd. Is 58, wordt door heel veel partijen serieus genomen. Maar er zijn ook andere vrouwen die genoemd worden. Er zijn ook wat jongere mannen die genoemd worden. Dus het is zeker niet allemaal hoogbejaarde mannen met een lange staat van dienst. Maar die zitten er ook zeker tussen, ja.
En op wie moeten we letten?
Wat mij betreft is het inderdaad goed om op bijvoorbeeld die Marta Cartabia te letten als een mogelijke verrassende naam. En niet misschien in de eerste stemronde of stemrondes, maar wel wat later. Ik denk dat toch ook een verrassende naam op het moment dat inderdaad Berlusconi het zeker niet zal redden. Daar kunnen we van uitgaan. Maar dan zou een naam als die van Cassini, Pierre Ferdinando Cassini, kunnen opduiken. Die is misschien ook voor een deel van de rechtse coalitie acceptabel. Maar ook voor progressieve partijen heeft in ieder geval niet de ballast die een Berlusconi met zich meedraagt. Maar ook wat bekendere naam Giuliano Amato wordt genoemd, een oud-premier. Voordeel voor hem is dat hij er wat langer uit is geweest. Dat is in principe goed, want dan heb je minder recente politieke ballast draag je met je mee. Dat is dus weer in het nadeel van mensen die bijvoorbeeld nu een actieve politieke rol spelen. Hè, zoals de Eurocommissaris Gentiloni die genoemd wordt. Ja, die zit nu volop in de politiek, dus die heeft ook wat hoger politiek profiel, wat hem minder acceptabel maakt voor bijvoorbeeld de rechtsere partijen. En zo worden er nog een aantal andere namen genoemd van mensen die misschien op enig moment in de race kunnen komen. Ik heb nog een naam, Andrea Riccardi. Die is 72, al wel weer wat ouder, maar zeer gerespecteerd historicus. En ook iemand die dus al heel lang niet in het echte politieke middelpunt staat. Is wel minister geweest in het kabinet Monti, maar dat is alweer lang geleden. En dat is ook zo iemand die misschien wel echt boven die partijen uit kan stijgen, maar ook die verantwoordelijkheid aan zou kunnen, omdat het een gerespecteerd figuur is zonder ballast en schandalen op zijn cv.
Is dit een evenement, Thijs, om met popcorn en een biertje bij op de bank te gaan zitten en de livestream urenlang aan te zetten?
Nou, ik denk dat het op maandag wel leuk is om via media of via internet die eerste rondes te volgen. Omdat dan het geruchtencircuit ook rondom de politieke partijen verder op gang zal komen. Dan zullen misschien ook wel een aantal van die wat minder bekende namen, die uiteraard ook officieel absoluut geen kandidaat zijn, zullen ineens op gaan duiken. Maar ja, door die ontzettend toch wel lastige horde die je moet nemen van die meerderheid van het aantal kiesgerechtigden, ook als er mensen afwezig zijn, ja, denk ik dat het wel zeker een aantal rondes gaat duren. En dat er tussen die stemrondes in ook veel onderhandeld en gesproken zal moeten worden. En dat is precies de voedingsbodem waarin er ineens, dat is in allerlei van dit soort verkiezingen zo, een onverwachte naam naar voren kan komen. En wellicht zit een van de namen die we ook genoemd hebben ertussen.
Ja, je hebt heel wat genoemd. Tot slot, de Europese component. Want er is wel een aantal kandidaten, als we ook Draghi eronder scharen, met enige Europese ervaring of achtergrond. Het zij bij de ECB, het zij in het Europese parlement, zoals Berlusconi. Ja. Het zij als eurocommissaris, zoals Gentiloni. Zie jij nog een kandidaat met een Europees cv een goede kans maken?
Ja, als het gaat om vrouwen bijvoorbeeld, wordt ook de naam door sommige mensen van Rosy Bindi genoemd. 70, president van de Antimafia-commissie geweest, ook oud-minister, Kamerlid, maar ook oud-Europarlementariër. Zeer gerespecteerde vrouw, ook heel goed, maar ook best heel uitgesproken. Wel het voordeel dat ze al wat langer nu uit de actieve politiek is, dus dat zou haar weer misschien acceptabeler maken voor rechts, maar heeft een wel echt wat uitgesproken progressief profiel. Maar dat is iemand met een Europese component. Ik noemde al commissaris Gentiloni. Daarvan vind ik het ook weer een nadeel dat je dan weer een volgend probleem creëert. Want dan moet er weer een nieuwe eurocommissaris komen. Terwijl Gentiloni toch eigenlijk ook voor Italië, maar ook voor Europa het heel goed doet in de commissie. Maar dat is iemand met een Europees profiel. En ja, natuurlijk duikt ook de naam van Romano Prodi weer op. Wat mij betreft is dat iemand die nu echt te oud is en het ook in 2013 niet gehaald heeft. Hè. Toen is hij eigenlijk afgeserveerd als presidentskandidaat. Dus dat lijkt me onwaarschijnlijk. En verder zijn natuurlijk heel veel Italiaanse politici eigenlijk van nature zeer Europees georiënteerd. Hè. Dat kun je de Italianen wel toevertrouwen.
Heeft Frans Timmermans nog ambities? Spreekt vloeiend Italiaans.
Ja, maar die heeft een aantal andere voorwaarden niet, denk ik. Zoals het Italiaanse staatsburgerschap. Dat wordt lastig. Maar hij is zeer geliefd en zeer gerespecteerd in Italië, dat klopt.
Heb jij dat wel trouwens? Heb jij dubbele nationaliteit?
Ik heb dubbele nationaliteit, ja.
Oké. Maar je bent nog geen 70 plus, dus het duurt nog even.
Daarom. Ik heb nog heel veel andere dingen te doen en ik vind het nu een grote eer om te doen wat ik nu mag doen.
En tot zover mijn interview met Thijs Reuter, Europarlementariër namens de PvdA in de SND-fractie. Je hoorde een kortere bijdrage hiervan in BNR De Wereld als de Europa-update. En dit is dus de langere, completere versie. Volg ons via de BNR Europa podcast feed voor meer verhalen over Europa. Italië blijven we ook zeker volgen en daar komen we spoedig weer op terug.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.